Dank u wel. Heeft iemand van de commissieleden vragen over regionale aangelegenheden voor de wethouder? Nee. Dan gaan we verder naar het volgende onderwerp en dat is de regionale huisvestingsverordening 2019. Daarvoor hebben we een inspreker, de heer Jeroen Pater. Welkom. U kent de spelregels. U krijgt 5 minuten en dan mag u uw verhaal doen. Succes.
Goeiedag. Mijn naam is Jeroen Pater. Ik ben vader van een meisje van 6, zelf 46 jaar en vooralsnog woonachtig in Hilversum. De meeste van jullie kennen mijn verhaal, maar voor diegenen die mij nog niet kennen, hierbij mijn geschiedenis van afgelopen jaar in het kort. Vorig jaar ben ik mijn baan kwijtgeraakt en ben ik gescheiden na een huwelijk van een aantal jaar. Hierdoor moest ik op zoek naar een andere woning, maar omdat er naast een kledingbank en een voedselbank geen woningbank is, kwam ik voor een aantal maanden terecht bij crisisopvang De Vluchtheuvel. Nadat ik met mijn verhaal in de pers was verschenen, had Dudok Wonen opeens plek voor mij bij In Between Places, waar mensen die tijdelijk zonder dak zitten in ieder geval een jaar kunnen verblijven, maar daarna weer op zichzelf aangewezen zijn. Voordat ik in de pers verscheen, was het antwoord van Dudok dat er absoluut geen plek was bij In Between Places. Dan blijkt dus, wanneer je de stilte doorbreekt, krijg je blijkbaar je zin. Dat doe ik dus nu. Ik woon daar momenteel met mijn dochtertje in een eenkamerappartement van 28 vierkante meter. Mijn dochter en ik zijn dus altijd op elkaar aangewezen en zitten constant op elkaars nek. Dat is geen gezonde situatie voor mij, maar al helemaal niet voor mijn 6-jarige dochter. In Between Places worden bovendien regels overtreden door sommige bewoners in grote appartementen, waardoor ze er eigenlijk uitgezet zouden moeten worden. En de dingen die worden overtreden zijn geluidsoverlast, huisdieren, hele gezinnen op een kamertje van 28 vierkante meter. Maar Dudok grijpt dus niet in. Ook staan er gewoon appartementen leeg in het complex, maar niemand begrijpt waarom. En verhuizen binnen het complex naar een groter appartement is volgens Dudok niet mogelijk, omdat ik een eenjarig contract met ze ben aangegaan. Omdat In Between Places volgens Dudok Wonen geen maatschappelijke instelling is, zullen de bewoners, wanneer ze geen nieuwe woning gevonden hebben, weer achteraan sluiten bij de daklozenopvang. Eerst weer achteruit gaan dus en dan weer hopen op vooruitgang. Een vicieuze cirkel waar niemand in verstrikt wil raken. Ik pleit er dan ook voor om van In Between Places en soortgelijke opvangen een maatschappelijke opvang te maken, zodat deze mensen, en ja, ik dus ook, en alle andere mensen in Between Places, gewoon hun leven weer kunnen opbouwen en weer probleemloos naar de toekomst kunnen kijken, zonder eerst weer terug te moeten naar een dakloze situatie die wel recht geeft op urgentie. In de huisvestingsverordening Gooi en Vestreeks 2019 worden complete groepen weer genegeerd en alleen ouderen, jongeren, statushouders en urgenten hebben in het huidige tempo van sociale woningbouw recht op een woning. De huisvestingsverordening Gooi en Vestreeks 2019 is verre van compleet en nog lang niet rijp voor de Raad en ik pleit voor burgerparticipatie om deze verordening voor eens en voor altijd wel compleet op orde te hebben. Hopelijk wordt het niet in between wie er weggaat is gezien. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Pater. Wie van de commissieleden heeft vragen aan de inspreker? Meneer Pelsma van de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik vind het heel goed dat je hier die inspraak bijdrage doet. Ik vind het ook een heel schrijnend verhaal. Het gaat me ook aan het hart. Dus in die zin heb ik ook echt te doen met de situatie waar je in verkeert. Waar ik even naar op zoek ben, Jeroen, is van stel je nu voor van dat In Between Places de urgentieregeling die je eigenlijk wil, van kun je dan vooraan sluiten of wil jij dat er een urgentieregeling komt voor degene die nu in die Between Places zitten? Of zeg jij, ik zie dat dat een langere looptijd heeft. En ik ben even benieuwd naar in hoeverre je met Dudok Wonen, zeg maar, ook nog, want ik weet dat er ook 2-jarige contracten zijn, dus dat je op 2-jarige, in hoeverre daar nog over gesproken is om op te kijken naar een andere mogelijkheid met betrekking tot een betere huisvesting. Dankjewel.
Dank u wel. Meneer Gubbels van D66.
Ja. We zitten hier in een formele setting, dus ik spreek weer aan als de heer De Pater. Hoe kijkt u aan tegen de spoedzoekregeling en de wijzigingen die daarvoor zijn opgenomen in de voorliggende verandering van de huisvestingsverordening?
Mevrouw Van Drogen van de Partij van Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb ook één vraag eigenlijk wel. Ik sluit me verder aan bij de vragen die al gesteld zijn. Over jouw oorspronkelijke situatie, hè, toen je zonder huis kwam te staan naar je echtscheiding. Verhuisde je ex-vrouw toen ook naar een ander huis? Er staat namelijk iets over na scheiding en urgentieverklaringen en dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om dat voor scheidende echtparen ook mogelijk te maken. En er wordt als voorwaarde ingegeven dat dat alleen geldt als zowel als beide partners naar een ander huis gaan. En ik vroeg me af of wat jouw ervaring daarmee is.
Geen andere vragen, dan geef ik het woord aan de inspreker.
Dan begin ik eventjes over de spoedzoekregeling. Die is vorig jaar door de Raad afgeschaft met een grote meerderheid. Sinds 1 juli staat die spoedzoekregeling ook niet meer op Woningnet. Ik heb Woningnet erover gebeld, want volgens mij... bij mijzelf was er verwarring over of die nou wel of niet was afgeschaft, maar ik heb het nagezocht in IBABS. En hij is inderdaad door de Raad afgeschaft. Dus de hele spoedzoekregeling die ook in de huisvestingsverordening staat, die bestaat niet meer. Dan de vraag van mevrouw Drogen. Nee, mijn ex-vrouw is in de woning blijven wonen met haar eigen dochter. Dus ze heeft 2 dochters waarvan er eentje voor mij is. En dan meneer Pelsma.
Een interruptie van meneer Goebbels. Oh. Nog een verduidelijkende vraag.
Waar kan ik vinden? Het klinkt misschien heel dom, maar het staat mij niet bij dat wij de spoedzoekregeling hebben afgeschaft.
Die kan ik wel even voor u opzoeken.
Okay. Goed, gaat u verder, meneer Pater?
Het staat gewoon in IBABS in ieder geval. En uw vraag was of ik met Dudok gesproken heb over een 2-jarig contract. Hun zeggen dat dat niet mogelijk is, dat iedereen daar met een 1-jarig contract zit. Verhuizen binnen het complex is sowieso niet mogelijk volgens hun, omdat ik me verbonden heb aan het 1-jarig contract van het huis waar ik in zit. Terwijl naast mij op nummer 85, geloof ik, staat een woning leeg en op nummer 81 staat een woning leeg. De woning op nummer 85 is een 2-kamerwoning die voor mij veel geschikter zou zijn. Maar die staat nu al in ieder geval 3 of 4 maanden leeg. Ook op de 2e verdieping staat in ieder geval een woning leeg. En bij mij op dezelfde verdieping, de 1e verdieping, op nummer 89 staat geloof ik nog een woning leeg. Al maanden.
Zijn alle vragen beantwoord? Ik zie niemand dat ontkennen. Dan dank ik u hartelijk voor uw bijdrage. Wij gaan nu over naar de eerste termijn. Maar voordat wij daartoe overgaan, gaan we eerst de vragen van D66 over dit onderwerp behandelen. Meneer Kastje, u krijgt het woord over de vragen van D66.
Dank voorzitter. Zal ik ze even snel langslopen? Ik dacht dat we dat in de beantwoording eerste termijn zouden meenemen. Maar goed, dat maakt niet uit. De vraag 1 met betrekking tot het percentage binding. De regio laat 100% toe. Eigenlijk komt het erop neer dat iedereen mag reageren. Maar we geven voorrang als u binding met deze regio heeft. En ik zeg erbij, en dat hebben we even laten nazoeken, dit is een regeling die ook goedkeuring van de autoriteit woningmarkt heeft. Vraag 2, als het gaat om...
Een interruptie van meneer Goebbels.
Waar wij nu 50% hanteren voor de binding, want u heeft het over 100%. Hè? 100% is dat we mensen... in principe toelaten tot onze markt. En daarna komt de binding. En de vraag die ik gesteld heb gaat over de binding.
Uh, Voor zover ik weet, laten wij, en dat is natuurlijk gegeven de schaarste die wij hebben. Voor zover ik weet, moet je hier wonen, werken, dan wel de laatste 10 jaar, 6 jaar gewoond hebben. Dat zegt iets over de regionale binding. Of begrijp ik dat niet?
Nou, ik heb een uitgebreide toelichting gedaan bij de vraag en de motivering aangegeven waarom je in mijn optiek juridisch gezien meer dan 50% binding kunt hanteren. En de vraag aan u is, bent u het met die interpretatie eens op basis van de aangedragen bronnen?
Ja, daar ben ik het mee eens.
Gaat u verder.
Voorzitter, vraag 2 gaat over, even kijken, waar zitten we? De verantwoordelijkheid en het eigendom van de data. Het antwoord is, kijk, juridisch blijft het college aanspreekbaar. Het is een publieke taak die we gemandateerd hebben aan de corporaties, maar wij blijven als college aanspreekbaar. En het vervolg daarop, wie is de eigenaar van die data? Nou, die data zijn in eigendom van Woningnet. Woningnet beheert dat in opdracht van de corporaties die wij daartoe gemandateerd hebben. Vraag 3.
Meneer Gubbels zit met het vinger aan zijn knopje, een interruptie.
Ja. Verbindt u daar ook consequenties aan? Bijvoorbeeld, Woningnet krijgt nu via het aantal woningzoekenden, ik pak even 2018, bijna 36.000 ingeschrevenen. Die betalen allemaal 15 euro per inschrijving. Dat is dus 540.000 euro wat via die kant binnenkomt. Zou dat kunnen bijdragen aan de financiering of een claim om de data in ieder geval die daar zijn ook naar de gemeente beschikbaar te stellen? Om niet?
Voor zover ik weet ligt dat iets ingewikkelder, omdat al die data ook gaan over persoonsgegevens. En daar kun je als gemeente niet zomaar over beschikken. Maar dan goed, dat kunnen we nog eens eventjes nagaan.
Het gaat mij niet om persoonlijke data, het gaat mij om gewoon getallen. Hoeveel mensen staan ingeschreven van waar?
Een interruptie van mevrouw Van der Hoogen.
Ja, vooral een vraag eigenlijk. Misschien ook aan de voorzitter en aan de heer Gubbels. Wat is nou precies de status van deze vragen? Want volgens mij waren ze nog niet bij de stukken geleverd toen het agendapunt werd geagendeerd. Is dit nou een onderdeel van uw eerste termijn? Of hadden ze eigenlijk al schriftelijk beantwoord? Want er ontstaat nu een discussie tussen...
Nee, we hebben er van tevoren over gesproken wat de status van deze vraag is en wanneer ze behandeld kunnen worden. En we hebben de afspraak gemaakt dat ze na de insprekers behandeld worden. Maar misschien kan de griffier nog een toelichting op geven.
Jazeker. Normaal zouden deze vragen bij het vragenblokje van de wethouder aan de orde komen, maar omdat ze betrekking hebben op dit agendapunt, worden ze altijd bij het agendapunt behandeld. We hebben een inspreker, die komt altijd volgens het reglement van de orde als eerste. Dat hebben we net afgerond. Dan komen vervolgens eerst de vragen aan bod. En de vragen zijn antwoorden en dan kan er nog een korte verduidelijkende vraag worden gesteld. En daarna moeten we verder met de eerste termijn, die begint.
In dat geval wil ik graag de voorzitter even eraan herinneren dat als het om mondelinge vragen in de commissie gaat, dat interrupties eigenlijk niet zijn toegestaan.
Nee. Dat uw voorstel is eigenlijk van laten we de vragen beantwoorden en dat alleen aan één stuk door en dat we het dan afhandelen. Ja, dat gaan we proberen, gaan we doen.
Ja, voorzitter, ik wilde eigenlijk net naar de volgende, want... De heer Gubbels heeft onder vraag 3, hoewel dan niet zo duidelijk een vraag staat, vind ik, heeft hij het over de regionale woonmonitor en wil hij meer helderheid over onderliggende data. En mijn vraag is eigenlijk een tegenvraag, want waarom wilt u dat? Want als we dat wat helderder hebben, wat het doel is waarmee u dat wilt hebben, dan kunnen we ook die regionale woonmonitor daar wat meer op verbeteren en toespitsen. Ik kan mij ook voorstellen dat,
U stelt de vraag aan de heer Gubbels, om dezelfde reden dat...
Ik wil eigenlijk
we nu even afspreken dat de heer Gubbels geen vragen aan u stelt.
Ja,
wil ik u vragen om te antwoorden en dat de heer Gubbels straks in zijn bijdrage daar eventueel op ingaat.
Zeker, maar ik wil eigenlijk naar een voorstel...
We krijgen weer een interruptie van mevrouw Van der Linden, alleen dat is heel kort. Nee, dat klopt, maar we moeten ook een beetje streng zijn, ook gezien de tijd. Die zit ons een beetje op de nek.
Maar het is niet ideaal. Voorzitter, ik waardeer de nauwkeurigheid van mijn collega Gubbels, maar ik vind het persoonlijk vrij technische vragen. En we doen dit nu even een paar minuten, tenminste ik weet niet hoe lang het inmiddels al is, maar ik zou echt willen voorstellen dat we dit anders gewoon schriftelijk beantwoorden. Die zienswijze die is al helemaal in de regio afgestemd. Ik zie hier eerlijk gezegd van deze haarkloverij op dit moment niet het nut.
Ik stel voor dat gemakkelijke antwoorden nu mondeling gebeuren en eventueel wat ingewikkelder antwoorden dat die schriftelijk gebeuren. Gaat u daarmee akkoord, meneer Gubbels?
Nou ja, de volgende vraag, de vierde en laatste vraag, is een overzicht van de wijzigingen van 2015 en 2019. Lijkt me vrij essentieel, wil je een goed besluit kunnen nemen op de verordening als zodanig.
Voorzitter, ik wilde eigenlijk net een voorstel doen, aanleiding van vraag 3 van de heer Gubbels. Kijk, je moet je op een gegeven moment afvragen wat je met al die gegevens wilt. Dus daarom vroeg ik ook naar me, wat bedoelt u nou eigenlijk precies? Waarom wilt u het weten? En we kunnen, en dat heb ik eerder gezegd, de regionale woonmonitor is geen statisch geheel. Dat kunnen we iedere keer verbeteren naar gelang de behoeften. Dus wat ik zou willen doen is uitzoeken dat wat hier staat, dat wat wij denken dat nou relevant kan zijn om die regionale woonmonitor te verbeteren. En daar ook in relatie tot daar waar het gaat om persoonsgegevens en dergelijke. Daar nog eens precies naar te kijken en met u terug te komen met een voorstel op welke punten wij die regionale woonmonitor dan kunnen verbeteren aan de hand van de suggesties die u doet. Dat zal mijn voorstel zijn. En een antwoord op vraag 4. Ja, voor zover ik weet, voorzitter, staat in het raadsvoorstel onder de samenvatting wat er nou eigenlijk gewijzigd is ten opzichte van het vorige voorstel.
Nog vooruit, nog één opmerking en dan wil ik overgaan tot behandeling.
Ja, nou, de vraag heb ik gesteld omdat ik aan de hand van een aantal trefwoorden aangeef dat er veel meer wijzigingen zijn dan wij via de samenvatting te zien krijgen.
Ik stel voor dat we nu overgaan tot de behandeling van het onderwerp. Het gaat om de huisvestingsverordening 2019. Het gaat om mandatering daarvan aan de woningcorporaties. En het gaat om een urgentieverordening. En dat alles ter advisering aan de raad. Ik word een beetje schor, geloof ik. Wie mag ik het woord geven? Meneer Pelsma en dan meneer Van Rode en dan in ieder geval mevrouw Van der Linden. En eerst maar eventjes in, daarna komt... komen de anderen. Meneer Van Rode van de SP.
Maakt mij niet uit. Ik vind het ook goed. Ik ben wel een beetje gaar nu, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ik geloof dat ik niet de enige ben.
Dan, als u gaar bent, dan kan het heel snel.
Ja, dat hoop ik ook, ja. Nou kijk, het is bekend dat wij als het gaat over urgentie verkrijgen een wat bredere... mogelijkheden zouden willen zien dan er nu in de verordening staat. Niettemin is de verordening wel verbeterd. Er zijn wat extra mogelijkheden toegevoegd. Met name maatschappelijke opvang is toegevoegd als een of maatschappelijke instellingen moet ik zeggen. Waaronder opvang is toegevoegd als een plek waarvanuit mensen urgentie kunnen verkrijgen. Dat vinden wij op zich goed. Het is wel zo dat dat natuurlijk samenhangt met de uitvoering. We merken nu bijvoorbeeld, en meneer Pater is daar een voorbeeld van, dat iemand die uit de opvang komt een tijdelijke onderkomen krijgt, bijvoorbeeld in between places, dan opeens eigenlijk niet meer in aanmerking komt voor de urgentie, hoewel hij toch nog steeds het probleem heeft dat hij een woning zoekt. Dus wij vinden op zich de optie die meneer Pader aanreikt van maak een plek als in between places, benoem dat ook tot maatschappelijke instelling. Dat vinden we eigenlijk wel een goed idee, want daarmee maak je het iets breder, iets makkelijker om aan die urgentie te komen. En denk ik ook dat je het doel van een plek als in between places beter ondersteunt. Want dat in between places is tenslotte bedoeld om iemand een tijdelijk wat breathing room te geven, zodat hij dan vervolgens naar een woning kan zoeken. En die urgentie kan daar ontzettend goed mee helpen. Dan wat betreft die urgentie is het ook zo dat als je nu een urgentie wil aanvragen, dan draagt dat kosten met zich mee. Ik ben niet helemaal zeker wat de kosten nu zijn. Wat ik heb gevonden was €75 op Woningnet, geloof ik, dat het staat dan op de gemeentelijke website. Maar dat is nog best wel een drempel voor mensen om die te nemen. Hè. Op het moment dat je op zoek gaat naar een woning, ben je soms ook niet direct heel erg vermogend. Want meestal zit je dan juist precies in een situatie waarin het geld niet heel erg hard binnenstroomt. Dat wisselt natuurlijk per persoon. Dus ons voorstel is om te kijken of we de kosten van de urgentieaanvraag naar beneden kunnen bijstellen. Want €75 is toch wel te hoog. En dan wil ik toch nog eventjes nog twee dingen aanstippen. De eerste is dat natuurlijk het daadwerkelijke probleem niet zozeer de verordening is, de huisvestingsverordening is, maar het feit dat we gewoon te weinig sociale woningen hebben. Ik noem het maar, van we moeten er echt gewoon naar kijken. Ik heb net toch een mogelijkheid aangereikt van plaats wat woningen bij Stam in het pand. Dat is natuurlijk niet aan ons, maar we zullen daar meer en meer naar moeten zoeken. En het laatste is de spoedregeling, spoedzoekregeling. Om een of andere reden verspreek ik me iedere keer. De spoedzoekregeling, meneer Pater zei die is afgeschaft. Waarom hiervoor wat verwarring bij wat mensen, maar het is dus niet zo dat die is afgeschaft. Het is wel zo dat bij het voorstel eerder in de raad, eerder in de raad een motie hebben ingediend. De SP heeft een motie ingediend naar aanleiding van de bouwstenen voor deze huisvestingsverordening, waarin wij zeggen van wij willen die spoedzoekregeling behouden zoals die nu is. En we willen hem dus niet afbouwen naar max 50 woningen zoals dat nu het geval is. Zoals het nu ook in de huisvestingsverordening staat. Op dat moment dat ik hem indiende was daar geen steun voor die motie. Onder andere omdat er werd gezegd van nou we kunnen later het voorstel amenderen, het huisvestingsverordening. Nou ja, toen had ik al gezegd van nou dat wordt dan nog een klus, want dat gaat dan met alle gemeenteraden moeten we dat gaan regelen. Dat is dus nu wel mijn voorstel. Om de huisvestingsverordening zoals die nu voor ligt te amenderen, zodat we de spoedzoekregeling die daarin staat, herstellen in de status zoals hij oorspronkelijk was. En dat wil ik u hier maar meegeven, dat wij dat in ieder geval nu zullen voorstellen en dat we dat ook zullen inbrengen.
Maakt over een
vraag. Dank u wel, meneer Van Rode. Zo gaar bent u dus nog niet, als dat u eerst zei. Interruptie van meneer Gubbels.
Ja, dank u wel, voorzitter. De spoedzoekregeling is nu, zeg maar, dat de corporaties het niet zo zien zitten. En aan de ene kant vinden ze het technisch lastig om uit te voeren. En aan de andere kant zien ze ook wel dat het echt een probleem is. Zou u het willen combineren eventueel met de urgentiecommissie? Dus dat het verplaatst van de corporaties naar een meer specialistische onafhankelijke commissie die dat ook meeneemt in de beoordeling?
Kijk, als dat een werkbare situatie oplevert, dan lijkt mij dat op zich. Maar het maakt niet zo heel erg veel uit wie uiteindelijk natuurlijk die spoedzoekregeling regelt. Hè. Kijk, de grote problemen die er uiteindelijk mee waren, waren voornamelijk technisch van aard. Ik had het idee dat dat opgelost was. Dus wie het regelt, dat maakt mij op zich niet zoveel uit. Dus als er een bepaalde commissie is die dat gaat opzetten, vind ik dat op zich ook prima. Waar het mij om gaat, is dat we er nu een grens aanleggen, een grens opleggen, die niet noodzakelijkerwijs nodig is. En op het moment dat die spoedzoekregeling werkt, dan mag die wat mij betreft wel meer zijn dan die 50 woningen die er nu op staan.
Dank u wel, meneer Elsma van de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wat ik een beetje schrijnend in dit verhaal vind, is dat wij de spoedzoekregeling hebben we van 75, van 150 tot 75 mensen hebben we afgeschaald naar 50. Wij hebben als ChristenUnie niet voorgestemd voor de SP om die spoedzoekregeling te houden in de vorm met het huidige aantal, omdat wij namelijk van het college begrepen, er zijn maar 10 of 5 mensen die zich aanmelden. Als ik de inspreker zo hoor, die heeft allerlei woningcoöperaties gebeld, de heer Pater, en die begrijpt dus niet, die krijgt dus niet terug met betrekking tot welke of er überhaupt wel een spoedzoekregeling is, terwijl hij er volgens mij wel is. Dus ik maak me daar wel zorgen over om te kijken waar dat dan geborgd is, want ik kan dat ook niet terugvinden in de stukken dat hij er niet is. Dus is daar niet, zijn wij in die zin niet een beetje op het verkeerde been gezet met betrekking tot de keuze die voor ligt? En wij maken ons ook wel heel erg zorgen over de mensen die net overal net even buiten vallen. En dan is een jaar een urgentieregeling of zoals nu, wat hier als voorbeeld gegeven wordt, is dan wel vrij kort. Dus wij willen toch wel pleiten voor bijvoorbeeld 2 jaar. En we zouden ook graag willen kijken naar in hoeverre de woningcorporaties die hun informatie op internet vrij duidelijk beschikbaar hebben, dat die ook veel meer informatie delen met hun bewoners en in hoeverre daar ook een toegankelijkheid in gemeten wordt. Van hoe vindbaar vindt u onze site of komt u eruit? Want ik vind het wel schokkend met wat ik nu hoor en dit is niet de eerste keer dat ik dit zo terugkrijg. Dus ik zou graag van de wethouder willen horen in hoeverre hij dat met de woningcorporaties kan meenemen. Daarnaast zien wij natuurlijk dat er een enorme druk is op de woningmarkt. Dus om de urgentieregeling enorm te versoepelen, dat lijkt ook een wat ingewikkelde situatie. Dus daar vanuitgaand met betrekking tot de leegstaande panden die er zijn, ik heb dat al vaker gezegd, de Kortenaardeweg of andere bedrijfspanden, kijken we echt reikhalzend uit naar het stukje van de wethouder en de toezegging van de warme plekken waar eventueel nog op korte termijn woningbouw kan worden plaatsvinden. Nog voor deze zomer, dus dat zou dan binnenkort plaats moeten vinden. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw van der Linden van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Wat mij bij dit agendapunt vooral van het hart moet, is dat wij als VVD niet gelukkig zijn met het proces rondom deze huisvestingsverordening. Dat is niet geheel en al verwijtbaar, want dat de wethouder ziek was op het moment dat hij in de commissie zat, kon hij ook niks aan doen. Maar dat heeft er wel toe geleid dat wij eigenlijk in de commissie niet echt toegekomen zijn aan een goed inhoudelijk gesprek met de wethouder over hoe hij überhaupt aankijkt naar het onderwerp huisvesting en vooral dan die verdeling van schaarste, met name als het gaat om mensen met urgentie of spoed, waarbij ik zelf dat onderscheid ook een beetje arbitrair vind, want ja, wanneer is het nou urgentie, wanneer is het nou spoed? En dat leidt bij ons dus wel tot een zeker gevoel van ontevredenheid. Ik bedoel, het is niet per se dat hier nou zo ontzettend veel van afhangt, maar je zou zo graag in staat zijn om met elkaar vooraf een goed gesprek te voeren voordat de wethouder vervolgens in de regio daarmee aan de slag moet. En aangezien de wethouder in zijn vorige leven aan deze kant van de tafel een warm pleitbezorger was ook van de belangen van de raad in de regio, denk ik dat hij dat onderschrijft. En ik zou graag met hem samen op zoek gaan naar hoe we dat bij volgende onderwerpen anders en hopelijk beter met elkaar kunnen doen. Als het gaat om de inhoud van deze verordening, wat ik net ook al zei, het gaat natuurlijk gewoon over het herverdelen van schaarste en dat doet pijn. Want er zijn niet zoveel woningen dat we iedereen die een woning hier zou willen, of ze hier nou al vandaan komen of niet, daarbij kunnen helpen. En zeker niet als dat vervolgens ook een woning moet zijn in het sociale segment. Dat betekent dus dat we met elkaar keuzes moeten maken. En daar hebben wij als VVD ons ook wel over afgevraagd van is nou het tot achter de komma proberen te benoemen wanneer iemand daar dan voor in aanmerking zou mogen komen om een plekje op te schuiven of misschien wel helemaal naar voren in die rij te schuiven, of dat nou de goede manier is. Want wij waren ook wel bang dat als je dat dan nu zo streng becategoriseert met elkaar en er komt iemand die niet in een van die vakjes past, dat het dan een soort van computer says no situatie wordt waarvan wij niet zouden willen dat mensen daarin gevangen raken. Dus ik weet niet of de wethouder daar zelf een visie op heeft of mij kan vertellen hoe dat is, of de urgentiecommissie ook nog de ruimte heeft om af te wijken van deze categorieën en in een schrijnend geval wat daar net niet in past, dan toch te besluiten het zo urgent te vinden dat ze daar positief op willen besluiten. En dan hebben wij nog het punt van de mensen in scheiding. Dat hebben wij ook ingebracht bij de inhoudelijke behandeling hiervoor. Ik heb het vermoeden dat ik dat niet helemaal goed heb overgebracht toen, want in de beantwoording van de wethouder staat van ja, de woningwaarde kan alleen maar meetellen als er een woning achterblijft. Dat heb ik toen volgens mij in mijn bijdrage ook gezegd, van daar ben ik me van bewust dat dat nu zo is. Maar stel dat je bij je ouders thuis woont, ben je ook in staat om woningwaarde, zoekwaarde op te bouwen, terwijl je geen woning achterlaat. Dus er is iets van een systeem voor mensen die weliswaar geen woning achterlaten, maar toch zoekwaarde opbouwen. En ik vind het gewoon voor mensen die scheiden, samen die waarde, die tijd hebben opgebouwd en dan helemaal niks meer hebben, dat voelt gewoon extra zuur. Je bent al degene die het huis uit moet en dan neem je ook nog eens een keertje niks mee. Dat is gewoon, dat voelt heel erg onverdiend. En dan kan het nog steeds zo zijn dat er uiteindelijk ja, zoveel schaarste is en zo weinig te verdelen dat we het niet op kunnen lossen met elkaar. Maar dat was in ieder geval de achtergrond van de vraag die ik probeerde mee te geven. Dank u wel, voorzitter.